Wil je water?
Ja, graag.
Oké, begin. Ja.
Goedemorgen, mannen, broeders. Als je dan op een cruciaal moment ziet, net nadat ik André had gesproken van ja, nee, ik ga het redden, ik ben op tijd. En dan binnen de minuut zie je dan een wegafsluiting en dat betekent dan een dwaaltocht van een half uur. Dan doet dat dingen met je gemoedsrust. En dan kom ik hier binnen en als ik dan een beetje, en dan hoor je ook nog het lied, als je dan binnenkomt van Peter Koelewijn, kom van dat dak af, weet je wel. Dan denk je van, hé, wat is nu de diepere boodschap? Maar ik zit dan een beetje gek in elkaar. Ik denk ervan, oké, heer, u weet dat. Ik wil hier graag op tijd zijn. Ik ben volgens mij op tijd weggegaan. En waarom gebeurt het nou? En ineens denk ik van, oké, ik wil die tekst heel letterlijk nemen, dat de Heere God alle dingen doet, medewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. En ik heb hem lief. Dus wat, en ineens dacht ik van, hoe het kan weet ik niet, maar ik werd langs de Keukenhof gestuurd. Ja, dat is niet te geloven. Ik heb echt van alles gezien hier. En daar, toen ik daar, nu denk ik eraan, omdat het thema dus is van, hè, eigenlijk ja, in de basis een tijd, hoe ga je om met elkaar, christen zijn op je werk, en wat je tegenkomt, en het belang van wat God voor jou, en hoe hij jou daarin ziet, en wat belang wat hij daarbij in het oog heeft voor jou en voor je omgeving. Toen dacht ik, wacht, er is iets gebeurd. Ik was nooit eerder in de Keukenhof geweest dan toen ik bij de EO werkte en wij een dag in de Keukenhof hadden. Ik was een van de leiders om daar te zijn en ik was ook verantwoordelijk voor een bus. Samen met mijn vrouw ben ik daar geweest. En toen we weggingen, toen gebeurde er iets waarvan ik denk, dat wil ik toch tegen jullie vertellen. Zo'n dag, die kent mensen van allerlei leeftijden, mannen en vrouwen, jongeren en ouderen. Ik vond het erg mooi op die Keukenhof. En ik stond te wachten, je zit je passagiers te tellen, want je wil liefst met het aantal mensen waar je mee gekomen, dat weer naar huis gaan natuurlijk. En het duurde even, mensen vonden het mooi, ze moesten onderdoor een tunneltje om op die parkeerplaats te komen. En op een bepaald moment zie ik in de verte een wat oudere man op een sukkeldrafje aankomen, lopen. En hij zei, oh, ben ik de laatste? En ik zag in de verte nog mensen komen. Ik zeg, nee, doet u maar rustig aan. Gaat u maar rustig in de bus zitten, komt allemaal goed. Oké, en hij ging die bus in. En ik wachtte op nog mensen die er aankwamen. En ik liep terug door een soort van tunneltje naar die Keukenhof, waarop, toen ik daar stond te wachten, de buschauffeur compleet in paniek naar me toe komt en zegt, Kees, kun jij EHBO doen? Ik zeg, als predikant is het vaak de LHBO, de laatste hulp bij ongelukken. Maar ik zeg, nee, ik ben niet medisch geschoold of zo. Dus, maar hij zegt, ja, dus ik ren terug. En die man die zich zo zorgen maakte dat hij laat kwam, die had, er was iets heel erg mis. Die man, ik denk, nou, die man lijkt wel overleden te zijn. En nou ja, daar sta je daar dan bij. Dus ik vroeg aan mensen van, is er iemand die deze man kan helpen? En het bleef akelig stil in de bus. Tot er een mevrouw naar voren kwam. We hadden die man inmiddels buiten gelegd. En die lachte, ik denk echt, het lijkt wel of die overleden is. Nee, heeft nog pols. En die mevrouw, die, het was een oudere man dus. En die mevrouw die was zelf, denk ik, in de 70. En die mevrouw heeft onder andere door mond-op-mond beademing, heeft zij deze man eigenlijk het leven gered. En afloop zei ze dit tegen me. Ze zei, weet je, ze zei, ik heb nog niet zo lang geleden een cursus EHBO gevolgd. En ik was daar klaar mee, ik had het gedaan. En wat denk je dat er gebeurt? Ik ben erbij dat mijn man een hartaanval krijgt en hij sterft in mijn armen. En zei ze, toen ik dat bij die man zag, kwamen die beelden terug en ik durfde en ik wilde niet helpen totdat het zo duidelijk was dat ik nu wel wat moest doen. En ik vertel dat, ik zeg dat ik kwam net langs die Keukenhof, omdat het kan zo zijn. Zij zat er dus, jongens, dat ze meemaken. Ik heb één keer meegemaakt dat iemand stierf in mijn armen, nadat ik dacht dat ik nu wist hoe ik mensen moest helpen en kon helpen. En dit doe ik niet nog een keer. Maar doordat ze over die barrière heen stapte en zei, ik moet hier wat doen. En ze stapte over zichzelf heen. Door Gods genade werd ze nu gebruikt om iemand het leven te redden. En als ik denk over in de basentijd en christen zijn in de praktijk van alle dag, merk ik zelf dat een van de grote barrières in mijn leven is, dat is zijn vooronderstellingen van ze zullen toch wel niet willen luisteren. Of ach, wat doe ik ertoe? Of ik deug niet genoeg als christen. Weet ik veel wat voor boeien er allemaal kunnen zijn, waardoor je in feite niet doet wat God van je vraagt. En misschien moet je tegen die boeien zeggen, boeien, ik ga het gewoon toch doen. Ik ga gewoon, ja, ook op deze dag, ik besef dat er een wereld is, dat er mensen zijn die zonder God verloren zijn en verloren gaan. En ik wil in de naam van de Heer, wil ik daar van betekenis zijn, want dat is namelijk Gods plan. Dat is de grote, of een van de grote vooronderstellingen van deze dag, dat is dat jij ertoe doet. Dat de plek die jij gekregen hebt ertoe doet. Dat je daar niet voor niks bent. Dat je daar staat met een doel en een missie en een opdracht. En ik weet ook wel, ik kom zelf, en daar ben ik buitengewoon blij mee, uit de wat dan heet de zwaardere reformatorische kerken. En dan zegt een mens is een stok en een blok en die kan niks en het wordt niks en het is niks enzovoort. En toch, wat voor ideeën er ook bij kunt hebben, moeten we tot de conclusie komen vanuit de Bijbel dat God mensen inschakelt in zijn plan. Dat God jou en mij wil gebruiken, of je op een podium staat, of dat je dat nooit doet, dat maakt niet uit, maar dat God jou wil gebruiken om mensen te zien veranderen. Daar wil ik nog iets persoonlijks over vertellen. Voor mij is daar een sleutel bij, die heeft te maken met bewogenheid. En ik weet dat mensen kunnen buitengewoon prettig, sympathiek, aardig zijn, maar ook buitengewoon irritant zijn, vervelend, lastig, et cetera. Een van de dingen die ik, André zei het al, voordat ik bij de EO kwam, was ik voorganger in Antwerpen. En wij zaten daar, dat noemden ze daar de parochie van de miserie. Dat is nu Antwerpen-Zuid, dat is hartstikke bloeiend nu en zo. En die gemeente zit er gelukkig nog altijd. Maar wat wij regelmatig hadden, dat was dat er allerlei mensen langskwamen, zwervers en noem maar op. En die vroegen dan om, toen de tijd was nog in de tijd voor de euro, in Belgische franken, om 50 Belgische frank. Dat is ongeveer de prijs van een of meer pilsjes, begreep ik. En ik, als die mensen belden en er stond er weer iemand met een drankkegel, dan had ik weer, mijn eerste reactie was van, alsjeblieft, hoe krijgt u zo snel mogelijk bij de deur vandaan? Gozer, ga werken en weet je, ik heb genoeg te doen en zo. En dat gebeurde mij de zondag, de maandag, dat ik op zondag had gesproken over de barmhartige Samaritaan, waarbij mijn hele punt was van, God bepaalt jou erbij dat degene wiens nood jij ziet en die jij kunt helpen, dat is jouw naaste. En wat zie je? Dat is een heel andere preek, maar even heel kort samenvatten. Wat jij ziet, wordt bepaald door wie jij bent. Als ik vind dat die iemand, en dus, misschien is het wel zo, die moet gewoon zijn verantwoordelijkheid nemen, die moet dit en dat kan ik alleen maar zien. Of zie ik daar een mensenkind die door God uiteindelijk gemaakt is, die prachtig is en als hij tot functioneren komt, de wereld kan veranderen. Zie ik daar potentie in, zie ik daar vermogen in, zie ik daar mogelijkheden in van God of beschouw ik dat als inderdaad een junk? Ik heb de eer om vanavond te spreken bij de hoop, s'avonds met het jubileum. En ik heb een gruwelijke hekel aan het woord junk, omdat junk, dat betekent afval. En een mens is nooit afval. Dat is niet zo. God legt dingen in mensen. En als ik zie van jongens of meiden die zich hun leven vergooien, dan denk ik, daar heeft ook ooit, dan mag ik tenminste vurig hopen, hebben er ouders bij gestaan die zeiden van, goh, kijk eens, hij begint al te lachen. Oh, wat ziet ze er leuk uit. Kijk die blonde krulletjes. En als zo'n meisje eindigt in de klauwen van een loverboy, of de jongen wordt een loverboy, of wat dan ook of zo. Dat was niet de bedoeling. Nou goed, ik had dat dus, ik had daarover gepreekt, heel vroom uiteraard. En de volgende dag, letterlijk de volgende dag, belt er iemand aan en staat daar een man en die vraagt om de beroemde 50 Belgische frank. En mijn eerste reactie was, bepaald geen compassie, dat was van, hoe krijg ik deze gozer zo snel mogelijk bij mijn deur vandaan? En toen dacht ik, gisteren stond ik vroom te preken. En ik ben eigenlijk ongeveer in haar uitgebarst. Heer, hoe bestaat het? Dat er zo'n discrepantie is tussen mijn schijnbaar vrome woorden en mijn absoluut nu niet zo zulke vrome gedachten. Niet dat ik die man rücksichtsloos dat geld, maar ben ik bereid om tijd te investeren bijvoorbeeld. En dat is voor mij, ik heb toen God gevraagd om bewogenheid.
Oké. In de tijd van de baas. Wat ik wil lezen is iets uit Filippenzen hoofdstuk 4. Ik wil het in twee dingen verdelen. En ik wil het allereerst met jullie gaan hebben. André heeft dat zeer terecht gelezen, dat gedeelte uit Jeremia. Maar ik wil iets zeggen over waarvan ik denk dat het een basisgetuigenis is. En waarvan ik denk dat we ons daar, ik zeg dat net zo goed tegen mezelf, iets van mogen en moeten aantrekken. En wat zijn nou de zaken waarvan de Bijbel gewoon zegt van joh, dat heeft te maken met je basis. Ik noem er een aantal teksten. Je basisgetuigenis. Ik noem dat basisgetuigenis. Allereerst Filippenzen hoofdstuk 4 vers 5. Ik wissel een beetje tussen de NBV en de NBG. Ik pak hem nu even uit de NBG. Maar in aantal Filippenzen hoofdstuk 4 vers 5. Waar Paulus iets vertelt over datgene. Dan ga ik dus al meteen in de mist. Dat is niet de tekst die ik bedoel. Oh, dat is heel slim. Wat ik zoek is de tekst. Fantastisch hoor, wat er staat in Filippenzen 4. Ik dacht toch echt dat ik het. Het klopt wel. Het klopt wel. Oké, heel goed. Filippenzen 4 lees ik 4 en 5. Dat is toch de tekst die ik bedoelde. Namelijk dit. Verblijd u in de Heere te allen tijden. Verblijd u in de Heere te allen tijden. En als het nog niet duidelijk genoeg was, zegt hij, wederom zal ik zeggen, verblijd u. We hebben het even over in de basentijd en een baas met een hoofd. Dat in de tijd van God, hoe aantrekkelijk is iemand die altijd blij is. En niet als gevolg van het snuiven van een wit poeier of zo, maar iemand die werkelijk blij is. Hoe aantrekkelijk is dat? Is dat een verblijd u in de Heere te allen tijden? Wederom zal ik zeggen, verblijd u. En dan komt de tekst die ik echt zocht inderdaad, en het is hem. Uw vriendelijkheid zij alle mensen nabij. Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. Wat zeg je? Ja, oké. Okay. Ik ben er even verwarring, jongens. Dit is hem echt. Het staat gewoon in de tekst. Moeilijk is het niet. Hè? De tekst lezen is niet moeilijk, om het doen is nog iets anders. Maar uw vriendelijkheid, zij alle mensen bekend, de Heere is nabij. Die tekst, uw vriendelijkheid, zij alle mensen bekend, de Heere is nabij. De term voor de vriendelijkheid is een hele mooie term als je hem opzoekt in de grondtaal. Het is ook een term die gebruikt wordt in de rechtspleging in die tijd. Het is een term die je ook kunt vertalen met dat je niet op alle slakken zout legt. Dat je ook eens iets door de vingers kunt zien. Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. Het punt zit ik in de details. Alle mensen. Je bedoelt ook die naarling met zijn ghetto-blaster. Die me 's nachts wakker houdt. Als er staat alle mensen. Hoeveel mensen ongeveer zijn dat? Hier met deze prachtige groep mannen is het misschien wat minder moeilijk. Maar uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. En als je dan zou denken, ja maar ho, wacht even. Dat is nog een term uit de rechtsgeleerdheid ook. Wat zullen we nou meemaken? Dan staat er eigenlijk meteen achter, de Heere is nabij. Er zit iets in van dat er een soort compensatiegedrag is van Godswegen. Al zou je hierdoor misschien denken, moet ik bepaalde rechten opgeven? Misschien moet ik anders gaan leven als ik dit zie. Dan staat er, de Heere is nabij. De Heere is nabij. Uw vriendelijkheid zijn alle mensen bekend en verblijft u in de Heer te allen tijden. Dus ik zeg hier, een van de delen van je basisgetuigenis is vriendelijkheid. Vriendelijkheid. Paulus op een bepaald moment op een andere plek spreekt over bij de vriendelijkheid van de Heer Jezus Christus. Wat zou het mooi zijn als vriendelijkheid ons als christen kenmerkt. De volgende tekst die ik in dat verband wil noemen. Ik heb het dus over ons basisgetuigenis. Laat ik hem eerst zelf even checken. Ja, hij klopt echt hoor. 1 Korinthe 4, 1 en 2. Tweede deel van je basisgetuigenis. Wat ons mag en ik geloof moet kenmerken. Wat zegt Paulus in 1 Korinthe 4 vers 1 en 2? Hij zegt dit. Zo moet men ons beschouwen. Als dienaren van Christus, aan wie het beheer van de geheimenissen van God is toevertrouwd. Ik zeg, ja, dat geldt dan alleen zeker voor predikanten of zo. Wacht even, nee. Ik geloof dat dat iets is, eigenlijk ten diepste voor ons allemaal. Zo moet men ons beschouwen als dienaren van Christus, aan wie het beheer van de geheimenissen van God is toevertrouwd. Een van de meest geweldige uitdagingen, die inderdaad in wat ik nu, ik ben niet de enige voorganger, maar een van de 3-4 voorgangers daar in de Pijler in Lelystad. Een van de zaken die een geweldige uitdaging in mijn leven zijn, dat is dit. Ik zie een maatschappij, we komen daar zeker nog op terug, om ons heen, die geloven beschouwt als iets wat volkomen uit de tijd is. Die hoef je niet alleen naar dingen als geen stijl te kijken, maar je ziet dat om je heen. De Bijbel serieus nemen, kom op, zei hij. De fanatieke gelovigen. En er komt een bombardement voor jou en mij en jongeren en ouderen. Dat geloven is, kom op, hey, doe even gewoon, man. Wetenschap zogenaamd. En dan staat er dat wij, staat hier dat we hebben het beheer over de geheimenissen van God. Ik ben er zo diep van overtuigd dat mensen in God tot bloei en bestemming komen. Dat is eerlijk gezegd de missie van mijn leven. Om daar mensen mee te bepalen. Dat ze gaan zien, wauw, wat kan God in mensenlevens doen. Maar het is een geheim. En niet iedereen zit op dat geheim te wachten. Zo lijkt het, maar ligt het nou aan mij dat ik het niet goed aan uitleggen of zo? Maar ik heb een passie om mensen te bereiken. En soms gebeurt dat op gekke manieren. Ik wil er niet te lang over uitweiden, maar ik ben dus motorrijder. Sinds enige tijd in het bezit van een Kawasaki ZX-12 en Ninja voor de kenners onder ons. En onlangs moest dat ding op de rollenbank, had ik met iemand afgesproken in Eemnes, bij Alain. Moet je weten dat ik voor die tijd had een Suzuki Hayabusa, en die vond ik al snel, maar die Kawa voelde nog sterker, maar dat kon niet volgens het boekje. Ik ga naar die rollen, naar die gast toe, daar in Eemnes, met die motor. En die motor wordt vastgezet. Ik zeg tegen Alain, zo heet hij dus, wat is het record op deze bank? Hij zegt, nou, met een turbo, die had hij gebouwd, meer dan 300 pk. Maar voor normale motoren was het record op het achterwiel 174 pk. Ik denk, nou, ik heb 174 krukas pk, dus dat ga ik niet redden, maar we zullen zien hoe ver we gaan komen. Hij doet een run en hij trekt met die fiets van mij op zijn achterwiel 178 pk. Dus ik van, wow, weet je wel. Nou, vanaf dat moment, mannen, is mijn reputatie gemaakt. Als ik binnenkom, houdt men zijn mond. Dat is die domein met die Kawasaki. Weet je wel, dat geeft een bepaalde geloofwaardigheid. En geloof het of niet, maar daardoor heb ik iets van de geheimenissen van Christus kunnen delen. Wauw, fantastisch, weet je wel. Het zal met die Kawa. Maar dat is wat ik wil. Nou, wat staat er nou? Wat staat er nou? Vers 2, voor zulke beheerders is dit tenslotte het vereiste betrouwbaar te blijken. En dat is je tweede basisgetuigenis. Naast vriendelijkheid is het betrouwbaar zijn. En ik zeg wel eens tegen mensen die zeggen, ja, maar ik heb het evangelie niet kunnen uitleggen en ik vind het moeilijk, et cetera. Ik zeg, als mensen in de straat waar je woont, in de flat waar je woont, op het werk waar je werkt, van jou overhouden, als jij dan met je 67ste, met pensioen gaat, met dat gouden horloge daar aan je pols, wat je dan misschien gekregen hebt. En ze zeggen, moet je luisteren. Je kunt veel van hem zeggen, maar hij was vriendelijk en hij was ook betrouwbaar. Hij zegt, proficiat. Als dat je getuigenis is. Betrouwbaar blijken. Want ik vind het verschrikkelijk, als er over leiders of leidsters of mensen gezegd wordt dat ze onbetrouwbaar zijn. Hij zegt, dit is het vereiste betrouwbaar te zijn. Basisgetuigenis. Er zijn nog een aantal zaken die ik wil noemen. Ik wil nog één ding, nog twee dingen noemen. En de eerste Petrusbrief. Ik vind het zo geweldig wat daar wordt gezegd. Daar wordt gesproken over 1 Petrus 3. Daar lees ik iets in vers 10. Wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien. Weerhouden zijn tong van het kwade en zijn lippen van bedrog te spreken. Hij wijken af van het kwade en doe het goede. Hij zoeken de vrede en jagen die na. Want de ogen des Heeren zijn op de rechtvaardigen en zijn oren tot hun smeking. Maar het aangezicht des Heeren is tegen hen die het kwade doen. Weerhoud je tong van het spreken van het kwaad en je lippen van bedrog. De Bijbel zegt in Spreuken dat dood en leven zijn in de macht van de tong. Wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten. En wat jij zegt, dood en leven, zijn in de macht van de tong. Wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten. Wat jij zegt, wat je uitspreekt, dat creëert dood of leven. En het heeft twee effecten. Het heeft het effect op je omgeving en het effect op jezelf. Laatste die ik in dit verband noem, en dan sluit ik af met de illustratie, gaan we over naar het gedeelte in Jeremia. Dat vind je in Deuteronomium. Dus het eerste Bijbelboek, niet het eerste Bijbel, maar het slot, een hele samenvatting van de Pentateuch, Deuteronomium 6, met die, waar staat Deuteronomium 6? Wat we kennen als het Shema Yisrael, het Hoor Israël, Deuteronomium 6. En daar lees ik twee dingen in. En waar God dus adviseert van hou je aan mijn geboden, het zal je wel gaan. Deuteronomium 6, daar staat vers 4, 5 en 6. 4 en 5. Hoor Israël, de Heere is onze God, de Heere is één. Gij zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Het Shema Yisrael, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Hier wordt gesproken over wat dit in de praktijk betekent en wat voor inzettingen er komen. En wil je nu eens lezen vers 20 met mij in Deuteronomium 6. Wanneer later uw zoon aan u vraagt, wat zijn dat voor getuigenissen, inzettingen en verordeningen die de Heere onze God u opgelegd heeft, dan zult gij tot uw zoon zeggen. Waar het mij om gaat is, hier is een zoon die een vraag stelt. Mijn vraag aan jou is en aan mezelf. Hebben wij een leven waarbij mensen ons vragen durven en kunnen stellen? Ik zeg dat een beetje uit de praktijk van mijn eigen leven samen met mijn vrouw Ans. De Heere God geeft ons drie zonen, twee getrouwd. Eentje is nog thuis. Toen wij naar Nederland kwamen vanuit België, was de oudste ongeveer 11 jaar oud. Het ging allemaal fantastisch. Ze deden hun dingen op de zondagschool. Ze lazen hun bijbeltjes, et cetera. Maar toen ze de 16 gepasseerd waren, toen kozen ze alle drie voor de wereld. En wat ik ontdekte, dat was dat mijn kinderen, wij spraken mekaars taal niet meer. Mijn kids wilden wel met me spreken, maar ik was eigenlijk teleurgesteld. Ik heb nooit een pilsje gedronken, ik hou daar niet van. Dat is geen eens principe. Ik heb nooit een trek aan een sigaret gedaan. Mijn kids gingen die dingen wel doen. Maar wat ik zag, was dat God geen rol meer in hun leven speelde. En ik merkte dat mijn wereld was nauwelijks meer de hunne, maar hun wereld was zeker niet de mijne. En ik merkte dat, we hadden wel gesprekken, maar vragen, ze wisten toch al wat ik zou zeggen. Natuurlijk, pa zou altijd het proberen tussendoor te weven dat je toch je Bijbel moest lezen en naar de kerk gaan, et cetera, et cetera, et cetera, et cetera. En toen kwam ik tegen de slottekst van het Oude Testament. Waar staat dat God zal de harten van de vaderen terugvoeren naar de kinderen en de harten van de kinderen naar de vaderen. En de NBV heeft dat een beetje wegverteld met het hart van de ouders naar de kinderen en het hart van de kinderen naar de ouders. Maar er staat wel degelijk Av, dus Abba. Er staat wel degelijk vaders. En die tekst die sloeg in als een bom bij mij. Want wat ik ontdekte, dat was dat niet zozeer was het hart van mijn kinderen bij mij weggegaan, maar mijn hart was bij mijn kinderen vandaan gegaan. En ik heb me moeten bekeren en zeggen, Heer, ik heb helemaal geen leven meer waarin ze nog vragen kunnen stellen, want alles is roestvrij staal en ik wil dit en ik wil dat. En dat is het begin geworden wat God heeft willen gebruiken om mijn geloofwaardigheid een beetje terug te krijgen. En door Gods genade zijn ze alle drie eerste oudste tot geloof gekomen. En toen de tweede en toen de derde. En de oudste twee die getrouwd zijn, die hebben ook een vrouw die de Heer, onze schoondochters, volgen de Heer van harte. En het begon ermee dat ik mij moest bekeren, omdat mijn hart moest terug naar mijn kinderen. Leven wij een leven waar de mensen ons vragen kunnen stellen? Het beste antwoord wat mijn inmiddels overleden vader mij ooit gaf, en ik weet nog precies waar het was, toen hij zei, pa, ik zit met het concept van de hel. Dat is overigens een gruwelijke realiteit, maar ik zeg, ik begrijp het niet. En dan mensen dan voor eeuwig en zo. En wij liepen, ik kom van Krabbendijk en Zeeland, wij liepen bij de toenmalige oude haven. En mijn vader gaf mij het beste antwoord. Hij zegt, Kees, hij zegt, dat weet ik ook niet zo goed. En moet je voorstellen, roestvrijstaal in de gereformeerde gemeente, daar wisten we al die dingen en zo. En hij zei gewoon, ik weet het ook niet zo goed. En het was voor mij zo goed. Ik kon hem een vraag stellen. En hij liet ook zien dat hij dat ook niet makkelijk vond. Het is heel bazaal, maar kunnen mensen in jouw leven vragen stellen? Oké. Ik sluit af met een illustratie, dus deze. Ik had het voorrecht om 1,5 week geleden met 21 Vlamingen zaten we in Israël, in het Beloofde Land. Er waren wat mensen bij in het noorden van België die tot geloof gekomen zijn 1 jaar of 3 geleden. Vrienden van elkaar, zakenvrienden, tot geloof gekomen. Hun vrouwen waren erbij. Fantastische tijd. Eén van die twee heet Jan. En Jan heeft een mooi bedrijf daar in het noorden van België. Hij is bezig met betonelementen die verkocht worden voor boerenschuren en weet ik wat allemaal. En die man heeft een mooi bedrijf, rijdt in een hele leuke auto, kan ik je verzekeren, heeft 120 man in dienst. En Jan zei tegen mij, vertelde die aan tafel spontaan, hij zegt het volgende. Hij zegt, Kees, een van de gevolgen van mijn bekering was dit. Hij zegt dat ik stopte met wat dan ook op het gebied van zwart geld. Dat was zijn conclusie als gevolg van zijn bekering, onder andere. Nou, ik zat naar die man te kijken, een succesvol zakenman, zo heet het dan. En ik denk, ik ken België. Stoppen met zwart geld. Give me a break, dat kan helemaal niet, joh. En hij zegt, ja, dat hebben we wel gedaan. En hij zegt, weet je, het gevolg daarvan was, hij zegt, dat was een enorme schatepost voor het bedrijf. En hij zegt, ik heb er echt mensen door verloren. Er zijn gewoon mensen, verkopers zijn gewoon weggegaan, want die waren gewend, een deel wordt in het zwart betaald. En hij zegt, doe het niet meer. Dus een boekhouder die hem ook ongeveer voor zot verklaarde, die zei, nou ja, dan moeten we daar iets op vinden. Weet je wat, we zeggen dat de verkopers moeten zeggen van, ja, boekhoudkundig kan dit niet. Ja. Waarop Jan zei, dat is natuurlijk een slecht verhaal. Want dan zegt die boer, die zegt, oh, dan heb je geen goede boekhouder. Want de ander blijft kan het namelijk wel. Ja, Jan is niet dom. 1 en 1 is 2. Dus wat zei die? Zijn vertegenwoordigers, die moesten gewoon zeggen, als mensen vroegen, we moeten een deel in het zwart. Dan zeiden ze, dat kan niet, want de baas is een christen. Dat is einde verhaal, hè? Jan zei, daar kun je niet omheen, hè? Mooi, hè? Daar kun je niet omheen. Hij zegt, Kees, dat jaar gingen de dingen minder. En het jaar daarop was het beste jaar wat wij ooit van zijn leven gedraaid hebben. En nu komen de mensen terug. En ik vind het een mooie afsluiting in de baas zijn tijd. Lieve mensen, wees geloofwaardig, wees vriendelijk, wees betrouwbaar. Spreek woorden van leven. Dat maakt je geen watje. Dat maakt je tot iemand, dat mag je ook op levens van mensen inspreken. En zeggen, dit kan niet, dit kun je niet maken. Ik hou te veel van je om dat te laten gebeuren. Kunnen mensen vragen stellen. En leidt een leven volgens aangezicht. Nu, tweede stuk, dat wil ik behandelen. Dat vind ik zo fantastisch. André heeft het voor ons gelezen. De brief die de profeet Jeremia vanuit Jeruzalem heeft gestuurd aan de overgebleven oudsten onder de bannelingen. Jeremia
is voor mij een van de meest fascinerende mensen van het Oude Testament. Ik zou zo graag in de eeuwigheid de eerste 200 jaar met deze man willen bijpraten. Weet je, als je dan 50 jaar profeet bent. En alles wat in onze maatschappij aantrekkelijk is van succes en invloed en autoriteit, dat is gewoon nul. Niets wat je doet in 50 jaar lukt. Je vertelt namelijk wat God zegt tegen de mensen wat ze doen moeten en ze zeggen, onzin, zien we niet zitten. Sterker nog, je wordt van landverraad beschuldigd. Jeremia is, we kennen de term jeremiëren, klagen. Jeremia is in die zin de meest trieste figuur van het Oude Testament. De enige keer dat ze besluiten om te doen wat hij zegt, dat is namelijk gaan naar Egypte, dan doen ze dat, zeggen ze, toch geen goed idee, keren ze terug. Hij wordt in een modderige kuil gegooid, waarin hij dreigt te zinken. Ze zouden hem hebben laten zitten, ze halen hem er later dan toch maar weer uit. En kun je begrijpen dat die man op een bepaald moment zegt tegen God, Heer, u bent mij geworden tot een loerende beer. Dat moet je maar kunnen zeggen van de Almachtige en durven zeggen. Hij had het er zo mee gehad. Hij zegt, ik stop met het spreken van die woorden van God. Het brengt alleen maar ellende en toestanden. Ik kap ermee. En hij zegt, Heer, u bent met sterk geworden. Wilde ik het opsluiten, het wordt in mijn binnenste als een laaiend vuur. Ik heb zo'n diep respect voor deze man. Deze oud-testamentische held. En dan in 605 en dan 586 en daarna nog een keer gebeurt het. Het volk gaat in ballingschap. En dan is inderdaad het grote probleem dat zij profeten hebben tussen aanhaling. Ze zeggen, joh, is geen probleem, is maar een korte tijd. En we gaan terug naar het beloofde land. En God zegt, is niet waar. Je gaat 70 jaar in ballingschap. En dat was iets wat men niet wilde horen. Want we willen vooruit, we willen welvaart, we willen voorspoed, we willen dit, we willen dat. Jeremia zegt, zijn woord is anders. En je gaat in ballingschap. Maar als je in ballingschap bent, dan is het niet over. Dan ben je weg uit het beloofde land. Maar dan is het niet voorbij, dan is het niet gedaan. Hij zegt, dan begint het pas. Hij zegt, we hebben dat gelezen, Jeremia 29, André las het voor ons. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Bouw huizen, 29 vers 5, ga daarin wonen. Leg tuinen aan en eet van de opbrengst. Ga huwelijken aan en verwek zonen en dochters. Zoek vrouwen voor je zonen. Huw je dochters uit, zodat ze zonen en dochters baren. Jullie moeten in aantal toenemen, niet afnemen. Bid tot de Heer voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb. En zet je in voor haar bloei. Want in de bloei van de stad is ook jullie bloei. Otto wees me op een geweldig boek. Wat zegt eigenlijk anno 2010 zijn we allemaal bannelingen. En zijn we allemaal in ballingschap. We zijn onderweg. We verwachten een hemels Jeruzalem. Maar wij zitten in een wereld die schijnbaar heel, of niet alleen schijnbaar, heel vijandig is. En God zegt, en ik wil dat je je niet laat ontmoedigen door wat ontbreekt. Ik wil dat je je niet laat ontmoedigen door het feit dat je niet in het beloofde land bent. Laat je vooral niet ontmoedigen door de gedachte dat de God schijnbaar, God die je dient, die schijnbaar verloren heeft. Soms overkomt mij dat ik denk, hoeveel mensen geloven er nou nog? Kerken lijken leeg te lopen. Ik mag in een kerk dienen waar het op dit moment, we moeten misschien met twee diensten gaan beginnen, het gaat goed. Ik moet ook zeggen dat mensen van andere kerken overkomen en wij willen juist mensen bereiken in de wereld. Maar het gevoel kan zijn, Heer, maar wat bent u nou? Heer, ze lasteren u. En God zegt, in die stad ligt je bloei en zet je in en zet je ervoor in en zorg ervoor dat in jouw generatie daar dingen gebeuren. Ik moet afsluiten. Zoals jij hier zit, heb jij invloed voor minstens 70 jaar in je kinderen of je geestelijke kinderen en in je kleinkinderen. Mijn oudste zoon wees me erop en zegt, pa, we hebben middels twee kleinkinderen en eentje is nog onderweg. Hij zegt, pa, ik heb die tekst gelezen dat de eer van de ouders is hun kindskinderen, jouw kleinkinderen. Dat is jouw eer. En als je hier zit en zegt, Kees, hou erover op, man. Mijn kids geloven het niet meer. Die zijn niet teruggekomen als die van jou. Dan zeg ik, accepteer het niet. God zegt dat jij van invloed bent. Dat jij van invloed bent in jouw kids. En laat je niet ontmoedigen. En je kindskinderen. Ik spreek opa's en oma's die huilen. Zeggen mijn kleinkinderen, ze gaan helemaal de wereld in. En ik zeg, laat niet los. Hou vast. Je bent in de baas een tijd bezig. En je bent van invloed. In deze stad ligt je bloei. Laat je niet ontmoedigen. Laatste illustratie. Hans en ik gingen naar België. Het was op dinsdag 2 weken geleden. Ik kreeg een telefoontje van Kees Jongert uit Medemblik. Als je iets van boten weet en je kent iets van Jongert, dat zijn bijzondere boten, is mij verteld. Kees Jongert heb ik leren kennen. Hij is stervende aan kanker. En Kees Jongert was zijn leven lang een atheïst. Maar hij besefte van, hij ging vragen naar God. Hij is nooit gedoopt in een kerk. En hij zegt, Kees, ik zou gedoopt willen worden. En we hebben dat gedaan. In Hendrik Ido Ambacht, waar hij op dat moment was. En ik heb hem het evangelie mogen uitleggen. En ineens zag hij het. Hans en ik zagen het gebeuren toen ik hem vertelde wat Jezus voor ons gedaan heeft. Tot ze sterven voor onze zonden. En dat hij de schuld die op ons als een scheiding maakte tussen God en ons, die was op hem. En we zagen het, zijn ogen begonnen te stralen en hij zag het. En hij is begraven. En zijn week nadien overleden. Zijn leven lang atheïst. Weet je hoe het volgens mij komt? Omdat er in Medemblik woont een mevrouw, die noemen wij Tante Gree. Die kennen we nog van de tijd in België, is tot geloof gekomen en zo. Tante Gree is in Medemblik een beetje de maloot van het dorp. Want kijk, als je het over die zogenaamde Jomande had, of over Reiki of over horoscopen, dan was het allemaal interessant en spiritueel. Maar heb je het over Jezus, dan ben je maloot. En toen Tante Gree hoorde dat Kees Jongert kanker had en zou sterven, toen is ze voor die man gaan bidden en smeken. En ze heeft de troon bestormd. Omdat ze beseft dat je in de baas zijn tijd leeft. En dat de baas niet wil dat mensen verloren gaan, maar tot bekering komen. En Hans en ik mochten hem dopen. En hij is, dat geloof ik vast en zeker, hij is behouden. Daarom, broeders, ga door. Want je leeft in de baas zijn tijd. En de baas laat niet varen wat zijn hand begonnen is. Nu niet en nooit niet. Amen.